Gemeente, vanmiddag vindt u de schriftlezing in het Nieuwe Testament en wel in Hebreeën 1. We lezen samen Hebreeën 1. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: God, voortijds, veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke Hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke Hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke alzo Hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uws koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in de beginne de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Dezelfde zullen vergaan, maar Gij blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed verouden, en als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden, maar Gij zij dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. En tot welke der engelen heeft Hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten? Zijn zij niet allen gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen? Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, vanmiddag hadden we met de hulp des Heren voor de derde en laatste keer stil te staan bij de getrouwe engelen. Er zou nog veel meer over te zeggen zijn, maar we beperken het tot drie preken. In de eerste preek stonden we stil hoe engelen er zijn ten dienste van God. Vorige keer hoorden we hoe engelen zijn ten dienste van Christus. En vanmiddag gaat het over dat engelen er zijn ook ten dienste van de gelovigen. En de kerntekst hierbij is genomen uit Hebreeën 1, het laatste vers, het 14e vers. Zijn zij niet allen gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen? De engelen dus ten dienste van de gelovigen, van degene die de zaligheid beërven zullen. En we staan dan opnieuw stil bij een drietal gedachten. Ze zijn er als beschermers tegen gevaren. In de tweede plaats als helpers in nood. En in de derde plaats als dragers van zielen. Als beschermers tegen gevaren, als helpers in nood, als dragers van zielen. Gemeente, Als we zo terugdenken aan de vorige twee preken over de getrouwe engelen, dan zult u met mij beseffen dat er heel veel in Gods woord over de engelen vermeld staat. En ik zei zo net al, er zou veel meer over te zeggen kunnen zijn. Collega van Vlastuin heeft in het RD van de afgelopen dagen een groot artikel ook gewijd aan de engelen. Ik wil dat nu wat laten rusten, wat hij daar allemaal in zegt. Hele mooie gedachten ook vanuit de kerkgeschiedenis van onze oudvaders. Maar we zien in de schrift dat engelen op allerlei manieren worden uitgezonden om te helpen. En we zien dat met name ook zo in dit 14e vers. Als het gaat over die gedienstige geesten. Dat woordje gedienstig, dat heeft ons veel te zeggen. Want die engelen die worden uitgezonden tot de dienst. Tot de diaconaat. Diaconaat betekent ook dienen. En dan is het belangrijk om te beseffen voor wie ze worden uitgezonden. We lezen dat ook in onze tekst. Om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen. En dan lezen we ook in de grondtaal dat de engelen voortdurend worden uitgezonden. Iedere keer weer opnieuw, niet af en toe op incidentele momenten, maar steeds. En dat leert ons dat de engelen zeer ijverig zijn in hun dienst aan de gelovigen. Ze bekommeren zich om het behoud van de levende kerk. En Calvijn, die heel veel over de engelen geschreven heeft in zijn institutie, die noemt dit bijzonder vertroostend. Ik citeer hem: de gelovigen hebben een bijzondere troost uit deze plaats. En dan bedoelt hij Hebreeën 1 vers 14. Als zij horen dat de engelen scharen hun gesteld zijn tot knechten en dienaren om hun zaligheid te verzorgen. Alleen gemeente, een vraag die hierbij overblijft en die u ongetwijfeld ook zult hebben. Ik heb gemerkt, ook de afgelopen dagen, dat er nog heel veel vragen zijn over de engelen. En ik heb ze ook en ik kan ze ook niet allemaal beantwoorden. Maar de vraag bij deze tekst, Hebreeën 1 vers 14, is dan wel: hoe doen die engelen dat? Als hier nu staat dat ze uitgezonden worden om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen, dan komt die vraag toch boven, maar hoe doen ze dat nu? Gemeente, dat blijft grotendeels verborgen. We zouden kunnen zeggen, de Bijbel is duidelijker in het dat dan in het hoe. We weten vanuit Gods woord dat het gebeurt en we gaan zo een aantal plaatsen na waarin we ook zien hoe dat gaat. Maar als het gaat om de precieze wijze waarop engelen dat doen, dan wordt dat niet altijd duidelijk. En misschien is er wel een jongere die denkt: dominee, dat vind ik echt jammer. Want ik had nu zo graag willen horen hoe die engelen dat dan doen. Hoe zijn ze er ten dienste van de gelovigen? Maar als we dat nu zouden weten, dan lopen we een groot gevaar dat we meer op de engelen gericht zijn dan op hun zender. God zelf. En daar moet het toch om gaan. Engelen die zijn er en die verdwijnen weer. Ze zijn er maar even en ze zijn vaak onzichtbaar. In de Bijbel valt de nadruk niet op de engelen, maar op God die met inschakeling van hemelse dienaren zijn kinderen behoedt. En daarom is de manier waarop engelen hun werk doen veelal voor ons verborgen. Maar dat neemt niet weg dat de dienst van de engelen realiteit is. Ook heden ten dagen. In onze tijd treden de engelen op. Ook in onze tijd zijn ze er ten dienste van de gelovigen. Vandaag ook. Gemeente, de schrijver van de Hebreeënbrief doet geen enkele poging de dienst van de engelen tot het verleden te beperken. Hij schrijft niet dat deden ze in het verleden, dat deden ze in het Oude Testament. Nee, hij zet hen helemaal in het heden. We zien dat ook in onze tekst. Zij zijn allen gedienstige geesten die tot de dienst niet werden, dat ook natuurlijk, maar hier staat worden uitgezonden, terwille van degene die de zaligheid beërven zullen. Zo staat het er. En tegelijk is het onbevattelijk. De heilige God zendt zijn hemelse knechten, onze broeders, zoals oudvaders hen wel genoemd hebben, gedurig uit om zijn kinderen op aarde te dienen. En als we daar wat dieper op ingaan, dan wil ik eerst met u letten op dat ze er zijn als beschermers tegen gevaar. We hebben net Psalm 91 gezongen, die prachtige psalm. Waar staat: ze bewaren u in uw wegen, ze dragen u op de handen, ze zorgen ervoor dat u uw voet aan geen steen stoot. En straks na de preek gaan we Psalm 34 zingen. De engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen. Ze vormen een vurige muur om de gelovigen. Maar immers voor hen wordt de eeuwige erfenis bewaard en zij worden voor de erfenis bewaard. Gemeente, door de hele schrift zien we die woorden uit Psalm 91 en Psalm 34 en ook uit Hebreeën 1 vers 14 bevestigd. Denk maar aan de engelen die Lot uit Sodom hebben gehaald. Dat scheelde niet veel. Het waren engelen die, ja, die Lot naar binnen trokken, die de deur dicht deden. Anders, als ze er niet waren geweest, had het niet best afgelopen. Denk aan Elisa die in Dothan beschermd werd door een leger van engelen met vurige paarden en vurige wagens. En jongens en meisjes, denk aan de engel bij Daniël in de leeuwenkuil. Die de muil van de leeuwen dichthield. Ze zijn er als beschermers tegen gevaar. Vaak niet zichtbaar. Ja, behalve bij die drie vrienden van Daniël in de brandende oven. Daar stond nog een vierde bij een engel om hen te beschermen tegen het vuur. Dat is het Oude Testament. We zouden nog meer voorbeelden kunnen noemen, maar laten we wat voorbeelden ook aanhalen uit het Nieuwe Testament. Het is een engel die Petrus uit de gevangenis bevrijdt. Handelingen 12. Ja, engelen kunnen ter bescherming van de gelovigen ook oordelend optreden. Dat heeft bijvoorbeeld Biljam ondervonden, om nog even terug te gaan naar het Oude Testament, in Numeri 22. Of het leger van Assyrië, 2 Koningen 19. Maar ik denk ook aan Herodes, die door een engel geslagen werd toen hij zichzelf vergoddelijkte. Handelingen 12. Bovendien kunnen engelen ook ten gerichte komen in het leven van mensen die de Heere vrezen. Denk aan David op de dorsvloer van Arauna. En aan Zacharias in de tempel. Hij zou niet meer kunnen spreken totdat Johannes geboren zou zijn. Dat is wel pijnlijk, maar heilzaam. En dus uiteindelijk nodig met het oog op hun zaligheid. Gemeente, er zouden nog meer gegevens uit de Bijbel genoemd kunnen worden. In ieder geval is het duidelijk dat de engelen de gelovigen dienen. En dat alleen om Christus wil. En dat wil ik vanmiddag onderstrepen. Calvijn wijst erop dat we geen gemeenschap met de engelen hebben dan door de verzoening in Christus geschied. Ook de dienst van de engelen is een vrucht van het kruis waar de vloek is weggedragen. Dat is verootmoedigend en tegelijkertijd vertroostend. Het gaat om degenen die de zaligheid beërven zullen en dat is alleen vanwege Christus. Als het nu gaat om de engelen die er zijn ten dienste van de gelovigen als beschermers tegen gevaren, dan kan de vraag opkomen, heeft nu ieder gelovige een beschermengel? Heeft ieder kind van God nu voortdurend een engel bij zich die hem of haar beschermt? Vele mensen zeggen ja. En vooral in de Rooms-Katholieke wereld, daar gelooft men in beschermengelen. En ook onder mensen die een vaag godsbesef hebben. Ik kom wel eens mensen tegen die nauwelijks iets hebben met de Bijbel en de kerk. En die zeggen, nou dominee, ik werd kort geleden bewaard door een engel. Het had niet veel gescheeld. Of ik was ergens tegen aangereden, ik had een ongeluk veroorzaakt. Ik zie dat echt als een engel die me beschermd heeft. Luther, die heeft ook geloofd in het bestaan van beschermengelen. In zijn tafelgesprekken kon hij daar onbevangen over spreken. Hij schrijft ergens, als ik 's morgens opsta en bid, mag ik weten dat er een engel van God bij mij is. En mij goed bewaakt tegen duivelen die aan alle kanten om mij heen zijn. Maar niet alleen Luther, ook gereformeerde theologen als Macovius menen dat Gods uitverkorenen een eigen beschermengel hadden. Calvijn heeft deze gedachte afgewezen. En hij had daar goede redenen voor. Hij schrijft volgens mij in zijn institutie, dit moet men wel voor zeker houden dat ieder onze niet het voorwerp van de zorg van slechts één engel is. Maar dat allen eensgezind waken voor ons heil. Gemeente, dat is een mooie gedachte. Kijk, de Rooms-Katholieke Kerk die gelooft dat ieder kind van God een beschermengel heeft, iedere gelovige. Maar het is nog veel, veel groter. Het is er niet één, maar het zijn er veel meer. Belangrijk hierbij is hoe we Matteüs 18 vers 10 verstaan. De Heere Jezus spreekt daarover de kleinen en hun engelen. En de vraag is dan, kunnen we hieruit afleiden dat de Heere persoonlijke beschermengelen geeft? Nee, we moeten hier niet denken aan speciale beschermengelen. Het is niet één engel die Lazarus naar de gelukzaligheid voert. Het is ook niet één engel die zich verblijdt over de bekering van een zondaar. En daarom moeten we dus niet denken aan één beschermengel, maar dat Gods kinderen door vele engelen beschermd worden. Christus geeft aan dat de engelen dus samen ter bescherming van de gelovigen staan, zelfs van de geringsten onder hen. En wat is juist dat laatste bemoedigend, want wie weet zich zwak en gering. Wie beseft in eigen kracht nooit zalig te kunnen worden? Wie is niet opgewassen tegen de macht van de Satan? Gods zorg geldt juist het zwakke. Hij bewaart zijn volgelingen door alle strijd en aanvechtingen heen. De Heere laat niet toe dat er ook maar één van zijn schapen uit zijn hand gerukt wordt. En hoe doet hij dat dan? Zoals we ook zongen in Psalm 46. Hoe doet hij dat dan? Wel, daartoe zendt hij zijn engelen gezamenlijk uit, die op een verborgen wijze voor zijn gemeente zorgen. Calvijn die zegt in zijn institutie, wie de zorg van God tot één engel beperkt, één engel per persoon, doet zichzelf en alle leden van de kerk groot onrecht. Engelen zijn er dus als beschermers tegen gevaren. Maar ook als helpers in nood. En u begrijpt wel, dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. Maar bij de tweede gedachte, engelen als helpers in nood, heb ik niet zozeer gedacht aan gevaren van vijanden, of dat mensen gewaarschuwd moeten worden door engelen. Maar veel meer wanneer er noodsituaties zijn. Toen Jacob zijn geboorteland verliet op de vlucht voor Esau, zijn broer, kinderen, jullie weten dat wel, toen kwam hij bij Bethel. En wat had hij het moeilijk. Hij was in nood. En wat gebeurde daar? Hij droomde. En wat zag hij in zijn droom? Hij zag een ladder van beneden tot boven. En engelen gingen op en neer. En daar sprak de Heere ook tot hem. Engelen als helpers in nood. We kunnen denken aan Hagar. Zij wordt bijvoorbeeld door de engel opgezocht in haar nood. En wie denkt hierbij ook niet aan Elia die onder een jeneverstruik ligt? Hij zei, Heere, neem hem maar weg. Het ene moment had hij op de Karmel gestaan en geroepen, de Heere is God, de Heere is God. De Heere die had door vuur van de hemel geantwoord. Maar dan komt Isabel en die wil hem doden en dan vlucht hij en dan ligt hij daar onder die jeneverstruik. En dan zegt de Heere, neem hem maar weg. Hij zit helemaal in de put. Hij is in grote nood. En wat doet de Heere dan? Dan stuurt hij een engel. Een engel komt eten en drinken brengen. En tot twee keer wordt hij wakker gemaakt. We hebben er wel eens over gepreekt. Sta op en eet, want de weg zal voor u te veel zijn. En waarom doet die engel dat? Wel om Elia te versterken, want Elia was zo'n erfgenaam van de zaligheid. In Psalm 78 roept Asaf het woestijnleven van de Israëlieten in herinnering. En wanneer hij in vers 25 komt bij de voedselvoorziening van een heel volk in de woestijn, zegt hij, een iegelijk at het brood der machtigen. En met die machtigen worden de engelen bedoeld. Engelenbrood. Waarschijnlijk werden de engelen ingeschakeld om te zorgen voor dat manna, wat iedere morgen 6 dagen lang te vinden was. En in Handelingen 28 is het een engel die Paulus en alle 276 opvarenden redde toen ze schipbreuk leden. Gemeente, wat de engelen betreft, geldt hetzelfde als voor Thomas. Godzalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Engelen. Als beschermers tegen gevaren, als helpers in nood. Ze zijn er ook vandaag. Engelen zijn bezig met hun dienst, zonder dat ze het zich bewust zijn en op een voor hun onzichtbare wijze. Dat gaf bijvoorbeeld Luther kracht. Hij zei, die lieve engelen zijn onze wachters en begeleiders, onze knechten en dienaren die ons bewaren opdat ons geen kwaad overkomt. Als de engelen er niet zouden zijn, we zouden 10 keer per dag gewurgd worden. Aldus Luther. Engelen. Weten we daarvan in ons leven? Dominee, hoe kan ik dat weten? Wel, als u de zaligheid zult beërven, als u de Heere mag leren kennen als uw borg en middelaar. Als je een nieuw hart hebt ontvangen, als je Christus mag kennen in waarheid en oprechtheid door de werking van de Heilige Geest, dan zijn de engelen er om u te beschermen, om u te bewaren, om je te helpen. Nee, dat betekent niet dat een kind van God nooit meer iets zal overkomen. Dat betekent niet dat een kind van God nooit een ongeluk onderweg zou kunnen krijgen of noem maar op. Nooit eens echt met gevaren te maken zal hebben. Dat betekent niet dat er nooit dieven zullen inbreken bij zo iemand. Psalm 91, die bekende psalm over die engelen, die spreekt ook over benauwdheid. Maar in die benauwdheid is de Heere daar, ook door middel van de dienst der engelen. Gemeente, van tijd tot tijd horen we verhalen van mensen die een engel hebben gezien, of een ander merkwaardig verschijnsel dat in verband met God en de hemel wordt gebracht. Ik heb wel eens verhalen gehoord van mensen die hadden echt iets heel bijzonders meegemaakt. Een engel zichtbaar. Zo bijzonder, dominee. Hoe moeten we daar tegenover staan? Of iemand die stond te liften en de automobilist stopte en nam die lift ermee. En ze waren zo aan het praten en ineens, ja, is die lift er verdwenen? Is dat dan een engel geweest? Hoe moeten we tegenover zulke verhalen staan? En daar zijn er legio te vinden. Als je op internet engelenverschijningen intikt, dan zijn er heel wat te vinden. We moeten daar heel voorzichtig mee zijn. Ik wil niet uitsluiten dat engelen inderdaad gezien kunnen worden. Maar we moeten wel heel voorzichtig zijn. Bekend is hoe dominee Smijtengeld eenmaal door 2 engelen is beschermd in Middelburg. Hij werd geroepen bij een ziek iemand. En toen hij onderweg was, toen waren er een paar mannen die hem kwaad wilden doen. Want er was helemaal geen ziek iemand, maar die 2 mannen hadden dat zo geregeld. En ze dachten, onderweg gaan we hem doden. En toen kwam die daar aan en toen zagen ze niet dominee Smijtengeld alleen lopen. Maar ze zagen twee mannen naast hem. En ze durfden hem geen kwaad te doen. Beschermengelen. Overigens zag deze predikant die engelen zelf niet. John Payton was zendeling op de Nieuwe Hebriden. Een grote groep vijandige bewoners omsingelden zijn woning. En Payton en zijn vrouw riepen in hun benauwdheid de Heere aan. En na enige tijd zagen ze tot hun grote blijdschap de vijanden vertrekken. En ze wisten het, de Heere heeft onze gebeden verhoord. Maar wat gebeurde er een jaar later, werd het stamhoofd bekeerd. En Peten vroeg hem waarom zij die nacht niet hadden doorgezet. Want deze man die was er ook bij. En toen vertelde dit stamhoofd dat dat geen wonder was, want wie zou niet bang worden van die honderden mannen in schitterende kleding met zwaarden in hun hand. En Peten besefte dat hij en zijn vrouw die nacht door engelen beschermd waren geweest. Ze hadden ze zelf niet gezien, maar de vijanden zagen ze wel. Recent hoorde ik ook hoe iemand op een wonderlijke wijze was beschermd, doordat anderen die kwade bedoelingen hadden, zagen dat ze niet, het ging over een vrouw, dat ze niet alleen was. Gemeente, is dat allemaal onzin, wat ik nu vertel van dominee Smijtengeld en van die zendeling en van nog niet zo lang geleden dat verhaal van een jonge vrouw? Nee. Alleen weet u wat nu heel belangrijk is bij die engelenverschijningen. Waar gaat het om? Gaat het nu om Gods eer of niet? Als het engelen van God zijn, dan gaat het niet om die engelen zelf, maar dan gaat het om de ere Gods. En om degenen die de zaligheid beërven zullen. Het is opmerkelijk dat in Psalm 34 en Psalm 91 en ook bij de bevrijding van Petrus uit de gevangenis sprake is van gevaar en vervolging voor de gelovigen. De Engelse puritein William Perkins die schrijft dat er in alle eeuwen en vooral bij vervolging voorbeelden zijn van bijzondere bescherming door engelen. We lezen daar ook wel eens over bij de vervolgde kerk, heden ten dagen. Perkins kent dat trouwens ook uit zijn eigen leven, met name uit zijn ambtelijk leven. En hij schrijft dan: God schenkt meermalen uitkomst en vertroosting door de dienst van engelen. In onze tijd is er best aandacht voor het bestaan van engelen. Ik noemde het al, allerlei ervaringen van mensen krijgen veel aandacht. Maar we moeten goed bedenken, zijn dat nu de getrouwe engelen, de Bijbelse engelen? En in hoeverre speelt inbeelding een rol? De Satan kan zich ook openbaren als een engel des lichts. Het is bijvoorbeeld opvallend dat in dergelijke verhalen de vrees niet voorkomt. Het ontzag voor de heiligheid van God. Als mensen zeggen een engel te hebben gezien, ja, in de Bijbel lees je altijd over vrees. Zij werden bevreesd als zij de engel zagen. Maar bij heel wat verhalen is er totaal geen vrees. Als in de schrift een engel verschijnt, dan worden mensen door vrees overvallen. En waarom? Wel, ze ervaren hun eigen zondigheid en nietigheid. Maar die notie ontbreekt in de huidige moderne engelenverschijningen. Bevinden we ons niet veel meer in het moderne klimaat van de vage religiositeit? Het gevaar is groot dat er gebouwd gaat worden op het feit dat ooit eens een ervaring te hebben gehad en God zelf verdwijnt naar de achtergrond. Calvijn die verbindt de bescherming door de engelen aan de kennis van Christus. Hun dienst is niet los verkrijgbaar. Los van hem. Calvijn die zegt, willen wij hebben dat de engelen onze zullen zijn, zo moeten wij lidmaten van Jezus Christus worden. En die engelen kunnen ons alleen tot zegen zijn door de tussenkomst van onze middelaar. Kijk, gemeente, hier vallen beslissingen. Laten we nog even teruggaan naar Hebreeën 1, vers 14. De engelen worden niet zonder meer voor iedereen uitgezonden. De Heilige Geest getuigt het anders voor de erfgenamen van de zaligheid. En daarom roept het veel vragen op als mensen vertellen een engel te hebben gezien, terwijl ze niet willen weten van Jezus Christus als de enige weg tot behoud. En als we mensen ontmoeten die steeds weer teruggrijpen op een bepaalde vage ervaring van een engelenverschijning, dan is de beste dienst die we elkaar kunnen bewijzen dat we elkaar werpen op Christus. Want we kunnen op grond van een engelenverschijning niet zalig worden. Mensen kunnen grote verhalen hebben, dit meegemaakt, dat gezien. Er is maar één fundament, geliefd. En dat is het offer van de Heere Jezus Christus. En de Bijbelse engelen stellen zichzelf niet centraal, maar God en Christus. Het gaat om Gods eer. Het gaat om de zaligheid van zondaren. Wat de Bijbel zegt over de dienst van de engelen mag tot troost zijn van degene die de zaligheid beërven zullen. En wat een wonder als je ook iets van die bescherming en hulp mag ervaren. Kijk, onze wandel kan een stuk eenzaamheid, smaad en vervolging met zich meebrengen. Maar in dit alles geldt wat Elisa tot zijn jongen zei. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Is dat niet vertroostend en bemoedigend als je je eenzaam voelt en alleen? Maar je mag toch weten, die zaligheid te zullen beërven. God zendt gewillige dienaren uit tot de dienst van de zijnen. En als dan toch de martelaarsdood volgt, dan dragen de engelen de ziel tot God. Engelen. Ze worden uitgezonden. Dat staat ook in onze tekst. Die tot de dienst uitgezonden worden. En dan zeggen de kanttekenaren, namelijk van God en van Christus Jezus zelf. En dan wordt Openbaring 1 vers 1 genoemd. Daar wordt dan hier niemand van de engelen uitgezonden die ten dienste der gelovigen van God niet worden uitgezonden. Gelijk sommigen menen. Engelen worden uitgezonden om de gelovigen te beschermen tegen gevaren. En gemeente, wat zijn we veilig als we het eigendom geworden zijn van de Heere Jezus Christus. Bent u dat? Ben jij dat? Ben ik dat? Ook als we in de komende periode soms verre reizen gaan maken. Dat is toch de vraag. De grote vraag, zijn we bereid om de Heere te ontmoeten? Als we plotseling worden weggenomen. O, als we bereid zijn, dan mogen we ook weten van engelen. Niet om ons dan maar roekeloos in het verkeer te begeven. Zo van, ja, de engelen die zorgen wel dat het goed komt. En ik hoef de deuren van het huis niet op slot te doen. Want de engelen die zorgen wel dat, ja, dat er veiligheid is. Nee, we hebben ook onze verantwoordelijkheid. Maar wat een zegen als we iets van die trouwe zorg van de Heere mogen ervaren. Van die bescherming tegen gevaar. En die hulp in nood. Maar die engelen die zijn er ook ten dienste van de gelovigen als dragers van zielen. Gemeente, ergens thuis of in een ziekenhuis ligt een kind van God op sterven. Opgegeven door de arts, maar niet opgegeven door God. Want het is een erfgenaam van de zaligheid. Door geloof en bekering. En de familie staat om het bed heen. En ze hopen dat vader nog iets gaat zeggen. Veel heeft hij in zijn leven gesproken over wie de Heere is en wil zijn voor een arme verloren zondaar. Maar het blijft stil. En de kinderen die om het sterfbed heen staan, die merken wel dat het contact met vader steeds minder wordt. Ze hebben nog wat psalmen gezongen. Regelmatig lijkt het of hij de laatste adem uitblaast. We zien ze zitten. Ze zijn er allemaal. Alle kinderen, dat is een groot voorrecht. Maar er zijn er nog meer in die kamer. Een paar gestalten. Ze zijn door de Heere tot de dienst uitgezonden. Nee, de familie ziet de engelen niet. Maar ze zijn wel aanwezig, onzichtbaar en onhoorbaar staan ze te wachten op het moment dat deze man de laatste adem uitblaast. De familie kan niet zien wat er dan gebeurt, maar het gebeurt wel, want als vader sterft, dan wordt zijn ziel weggedragen door de engelen. Weggedragen naar de zaligheid. Waar dat in de Bijbel staat. Wel in de gelijkenis van de rijke man en Lazarus in Lucas 16. Daar lezen we dat de bedelaar stierf. De bedelaar. Dat is iemand die niets heeft. Alleen maar zijn hand op kan houden. Een bedelaar. Zijn hier van die bedelaars. Die niets hebben dan zonde en schuld. Maar bedelen om genade bij God. O God, wees mij zondaar genade. Als Lazarus sterft. Of ontslaapt, beter gezegd. Lazarus, jongens en meisjes. Ook zo'n prachtige betekenis. God helpt. God helpt. Als Lazarus sterft, dan lezen we dat hij van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Nee, niet zeggen dat was maar een gelijkenis en dat een gelijkenis is niet echt gebeurd. Ik denk dat de Heere er juist iets mee wil zeggen. Over de taak van de engelen. Bij een kind van God dat de laatste adem uitblaast. Engelen zorgen ervoor dat een ziel in de zaligheid komt. En dan maakt het niet uit waar engelen naartoe moeten. Al is het een eenvoudige woning of een vuile bedelaar. De engelen halen de zielen van de gelovigen thuis. En gemeente, er zijn getuigenissen bekend van families die ervan overtuigd zijn dat bij het heen gaan van hun geliefden engelen tegenwoordig waren. O de Heere, die heeft hen gesteld tot steun en vertroosting in het strijdperk van dit leven. Geen enkele uitverkorene bereikt de zaligheid zonder de dienst van de engelen. Laat ik tot slot nog even Calvijn aanhalen. Hij zegt: dit ene behoorde wel meer dan genoeg te zijn, dat de Heere verzekert dat hij onze beschermer is. Maar wanneer wij ons omgeven zien door zoveel gevaren, door zoveel bedreigingen, door zoveel soorten van vijanden, zou het soms zwak en broos als we zijn kunnen gebeuren dat wij door angst bevangen worden of door wanhoop bezweken, indien de Heere niet naar de geringe mate van ons begrip ons de tegenwoordigheid van zijn genade deed gevoelen. Hierom belooft hij niet alleen dat wij een voorwerp van zijn zorg zullen zijn, maar ook dat hij ontelbare trawanten, Calvijn bedoelt engelen, heeft, aan wie hij de zorg voor ons heil opgedragen heeft. En wat voor gevaar ons ook bedreigt, dat wij buiten alle kans op ramp gesteld zijn, zolang wij ons omgeven zijn door hun hulp en bescherming. Ik beken wel, zegt Calvijn dan, dat wij hierin verkeerd handelen, dat we na die eenvoudige belofte aangaande de bescherming van de ene God nog rondzien van waar onze hulp komen zal. Maar omdat de Heere in zijn onmetelijke goede tierenheid en vriendelijkheid aan deze fout van ons wil tegemoetkomen, is er geen reden dat wij zo'n grote weldaad veronachtzamen. Geliefden, als we de zaligheid mogen beërven, als we door een waar geloof aan Christus verbonden zijn, zijn daar engelen om te beschermen, om te helpen, om onze zielen thuis te brengen. O, wat erg als we nog buiten Christus voortleven, onbekeerd en onverzoend. O, dan kunnen we wel denken dat we beschermd worden, maar er is geen werkelijke bescherming. Er is geen werkelijke hulp bij God vandaan. En onze zielen zullen niet eenmaal in de zaligheid gebracht worden. O, het is nog genadetijd. En daarom zoek de Heer, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 34 en daarvan het vierde vers. Psalm 34, ook een psalm waar gesproken wordt over de engelen. Het vierde vers: des Heeren engelschaart, een onverwinbare hemel wacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Wat groot en genadig als we wel bewaard zijn. Het vierde vers van Psalm 34.